De stof voor onze overdenking, geliefde gemeente, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie. Naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 15. En daarvan lees ik u voor het eerste gedeelte van vers 18. Lucas 15, vers 18a. Daar spreekt het woord des Heeren aldus: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Tot zover. Letten wij op vrucht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En wat dit schriftgedeelte betreft, letten wij op de weg van de dood en de weg van het leven. Vruchten van Christus opstanding. De weg van de dood en de weg van het leven. Geliefde gemeente, het is ondenkbaar dat een mens zou opstaan. En dan dat opstaan in de zin van opstaan om naar de Heere, om naar God terug te gaan. Het zou ondenkbaar zijn buiten de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Zijn opstanding, zijn wederkeer tot de Vader, vormt de grond en de kracht voor de opstanding van zondaren. In deze gelijkenis, deze wel zeer bekende gelijkenis, spreekt de Heer Jezus over een vader, een mens die twee zonen had. Gaat, wat de omgeving van deze gelijkenis betreft, hiervoor staat de gelijkenis van het verloren schaap, verloren penning. Het gaat eigenlijk om de mensen te leren, de fariseeën en schriftgeleerden, en alle mensen en ons ook, dat wij voorzichtig zullen zijn in ons oordeel van de medemens. De fariseeërs hadden zich boos gemaakt en de schriftgeleerden die murmureerden, want die zeiden: deze ontvangt de zondaar en eet met hen. Kon ze niet begrijpen. Vonden ze heel erg dat hij zich met tollenaren en zondaren bemoeide. Nou ja, de Heer Jezus bemoeide zich er niet mee met die tollenaren en zondaren om ze gelijk te geven, die tollenaren en zondaren. En om te zeggen: nou ja, laat die fariseeërs maar kletsen, ik vind het niet zo erg dat jullie kwaad doen. Nee, zo niet. De Heer Jezus bemoeide zich juist met tollenaren en zondaren om ze te genezen. Om ze op het rechte spoor te brengen. Maar ja, een fariseer en een schriftgeleerde kan de zon niet in het water zien schijnen. En een fariseer en een schriftgeleerde vergeet zo gauw dat die tollenaar, die zondaar, die slechte vrouw, dat broers zijn en zusters van mij. En dat ik niet zo vreemd hoogmoedig moet doen met de gedachte van: oh, die slet en die kerel en die. Gaat er heus niet om dat wij het kwade goed heten en het goede kwaad. Maar wij vergeten dat wij met ons fariseïstisch leven nog verder van het koninkrijk van God af zijn dan die arme zus en broer die daar in de goot terecht gekomen is. Misschien wel mede door onze schuld. Kan ook nog wel. Dat we op een christelijke manier, zogenaamd, iemand over de kling hebben gejaagd. De mens is zo gemeen. Nou, en omdat ze zo murmureerden en zo nijdig waren, dat kom je telkens tegen. Daarom heeft de Heere Jezus deze gelijkenis gesproken en ook de gelijkenis van de verloren zoon. Je zou, als je het op die omstandigheden dus direct zou willen toepassen, zou je zeggen, ja, nou, die oudste zonen, die nette man, dat is een beeld van de schriftgeleerden en de fariseeërs en wetgeleerden en noem maar op. Die zijn niet uit de band gesprongen. En die tollenaars en zondaren, daarin zou je dan kunnen zien de jongste zoon, die het er niet zo mooi heeft afgebracht. Maar ja, je hoort het al, het waren allebei kinderen. Het waren allebei zonen. Het is een gelijkenis hoor, dat stem ik direct toe. Maar u zult mij ook toe moeten stemmen, die slechte man, die slechte vrouw en die brave burger, die hebben samen maar één God die erboven staat. En die kunnen samen alleen maar uit genade zalig worden. Door het geloof. Door de verzoening die in Christus Jezus is. Daarom moet de mens niet zo hoog van de toren blazen. Een mens moet niet zo met zijn hoofd in de wolken lopen, alsof die zo ver verheven is. Boven die of die. Je moet zo rekenen, uit het hart van de mens komen voort boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, hoererijen, valse getuigenis. En dan kun je wel zeggen, ja, maar denken is nog geen doen. Voor God zijn we alle zondaren. Wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Zo moet je eigenlijk ook in de kerk denken. In de kerk, ja. Daar blijft ook niet iedereen op het spoor. En daar zie je wel eens dingen dat je zegt, hé, wil die man niet meer? Wil die vrouw niet meer? Of die jongen of dat meisje, die niet naar de catechisatie of naar de kerk, die kunt u gelijk afschrijven en zeggen, ja hoor, ik dus. Moeten ze dan maar zelf weten hoor, ik heb alles geprobeerd, ik heb alles gedaan wat ik kan doen, kom maar vooruit maar. Ik kan er ook niks van doen. Als hij maar even dan in gedachten houdt, een zeker mens had twee zonen. Zonen. Het is een kind van je, vader en moeder. Het is een broer of een zuster van je. Kinderen. Het is vlees van ons vlees, been van ons gebeente. Nogmaals, je moet dit niet opvatten als een soort humane vriendelijkheid en goed praterij. Helemaal niet. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel het wel zo. Die zijn deur verhoogt, die zal vernederd worden, verbroken worden. En dat zit ook bij de mens in het bloed, als je de lengte voor krijgt, de lengte voor hebt. Misschien is het wel heel anders bij je van binnen. Misschien ben je van binnen wel nog veel slechter dan de jongste zoon. En heb je geen ruimte om te denken, oh die rot vent of die rot meid en die doet dit en die doet dat. Misschien zeg je wel, ik heb gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw oog. Dat is beter. Als je maar rekent dat ze allebei zonen waren met een vader. Als je dan ook maar even rekent, nou breng ik het even over, God staat boven alles. Boven jou en boven je buurman. Boven mij en boven mijn kinderen. God staat er boven. En God denkt heel anders dan wij vaak denken. Heel anders. Moet eens kijken, nou doet er wat op. De jongste, die zei tot zijn vader, vader geef me deel, dus goed dat me toekomt. En hij deelde hun het goed. Wat is dat? Och ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, hoe erg dat eigenlijk is. Maar toch, het is niet goed te praten, maar het gebeurde vaak in die tijd. De oudste zoon, die had de meeste rechten, die kreeg 2/3 van alles. Deze zoon, die heeft dus recht op 1/3 gedeelte. Nou gebeurde het vaak dat een vader vrijwillig of hier vraagt de jongen erom. Maar het gebeurde ook wel dat ze het vrijwillig deden. Zo jaren 60 waren. Zo omstreeks die leeftijd, 60 jaar. Dan stelden ze orde op zaken. En dan vond de verdeling plaats. En vader, die probeerde dan van de opbrengsten, van de rente nog wat te leven. Soms pakte het verkeerd uit en moest de oude man nog in armoede zijn dagen slijten. Dat ging ook wel goed. Dat net daarna. En dan gebeurde het dat zo'n vader, zo'n 60 jaar was, en die zei, nou jongens, dan moet je rond de tafel gaan zitten, want ik word een dagje ouder en jullie moeten het maar eens overnemen. Dan kreeg de oudste een dubbel passie. Maar, zo'n vader had er meestal op aangewerkt dat, nou ja, dat de boerderij, het bedrijf, de grond, dat die bleef bij de oudste zoon. Maar er moest natuurlijk wel wat tegenover staan. Want die kon die andere zoon, of meerdere kinderen, die kon je niet afschepen met niets. Dat ging niet. Dus die man had er min of meer op aangewerkt, dat als nou die andere kinderen of kind ook hun deel hadden, dat dan de hoofdmoot overbleef voor de oudste. Land, met wat vee, schuren, noem maar op. Nou, dat was op zich dus helemaal niet zo bijzonder. Het gebeurde vaak. He, dat een vader zelf zei, op die leeftijd, zegt hij, genoeg, ik ga achteruit. Nou, dan kregen die andere kinderen, kregen hun portie, meestal in natura. Zoveel schapen, zoveel koeien. Maar het land bleef bij de oudste zoon. Nou, die andere kinderen, die konden dan zelf proberen iets op te bouwen. Ze konden hun goed in geld of natura, konden ze te gelden maken. Zodat ze een mooi begin hadden om een eigen zelfstandig leven te gaan leiden en te beginnen. Dan trokken ze vaak naar een ander land, gingen ze handel drijven of weet ik wat, ze namen een bedrijfje over. De Joden waren echte handelsmensen, gingen overal heen. Nou ja, dan was daar niets op tegen. Dat voelt u wel aan. Dat is niet zo erg. Misschien dat die jongen, ja, hier is het geval niet, maar misschien dat het vaak gebeurd is, dat een jongere zoon zei, vader, ik heb een goede kans daar en daar. Zou u mij vast wat kunnen geven? Ik wil het zo graag proberen. Nou ja, dan was daar niets op tegen. Dus dat er een verdeling plaatsvindt, dat is de fout niet. Hij deelde hun het goed, de oudste en de jongste. Ze krijgen allemaal wat. En de oudste krijgt het meeste. Alleen de achtergrond, die deugt niet. Je zou bijna zeggen, joh, wacht nou tot je vader zelf zegt. Ja, misschien zegt die jongen wel, ja, maar die oude, die straks is die 65 en dan zit hij er nog op het spul. Dan heb ik nog niks. En ik kan wel 80 jaar worden, die oude. Nou, als ik dan zo lang moet wachten. En dan ben ik zelf ook al een man van middelbare leeftijd. En ik wil graag nu. Nu wil ik wat. Nu kan ik nog wat genieten van het leven. En de tijd is nou goed. Het is net alsof hij de dood van zijn vader een klein beetje wil verhaasten. Kijk, als vader het nou zelf zegt. Jongens, zo ging het vaak hoor bij de Joden. De Joden deden vaak niet zo krampachtig totdat ze erbij neervielen. Maar de Joden die deden vaak op een behoorlijk niet te oude leeftijd de zaken regelen. Als vader dat nou zelf doet, dat is prachtig natuurlijk. Dat getuigt ook van een gezond verstand. Ja. Maar als hij als jongen zo begint, vader, mag ik mijn portie hebben? Wat mij toekomt. Dan komt dat toch een beetje over van jongen. Het lijkt wel of dat je vader niet gauw genoeg is. Dat je vader niet gauw genoeg dood is of zo. Dat je het nou zelf er al over... Misschien had vader het plan al opgevat om over een half jaartje de zaak te regelen. Dat kan wel eens hard overkomen, maar vader doet het wel. Tegen het feit als zodanig dat die kinderen hun deel krijgen en de oudsten het meeste, dat is eigenlijk het punt nog niet. Maar wat komt er van terecht? Daar gaat het om. Wat komt er van terecht? Nou, het duurt niet lang. Nogmaals, ik wil deze gelijkenis niet helemaal behandelen. Omdat de kern ligt in het opstaan deze morgen van de jongste zoon. Ik noem alleen even enkele voorname punten. Niet veel dagen daarna, dan, als hij alles bijeenvergaderd heeft, is hij weggereisd. Dat kun je zo vertalen in de zin, nou, hij is naar de markt gegaan, hij heeft een deeltje verkocht, wat schapen misschien en noem maar op, en wat andere dingen. Een paar dagen heb je wel nodig om je zaakjes te regelen. Hij heeft een goede buidel met geld. Hij ziet er geen eind aan. Ja, zo is nou een mens, hè. Vooral een beetje een oppervlakkig mens. Misschien dat zijn vader gedacht heeft, jongen, je hebt nog nooit geen zwarte sneeuw gezien. Jongen, als de tijd nog is veranderd. Je hebt het altijd zo goed gehad. Maar de jeugd vindt dat toch maar, dat gezeur altijd, dat geklet. Dan schiet je daar nog mee op. Wij leven nu. Wij hebben deze mogelijkheden en die willen we benutten. Zo denken de mensen. De jonge mensen. En je kan praten wat je wil. Maar nee. Dat helpt niet. Hij heeft alles bij elkaar gepakt in een zak. Gevaarlijk, maar misschien waren er toen nog niet zoveel inbrekers als nu. Anders zou je zeggen, je mag er wel een revolver bij nemen als hij op weg gaat met een zak geld. Maar goed, hij is weggereisd in een ver land. Hij wil het liefst uit de buurt zijn. Hij wil het liefst geen pottenkijkers om hem heen hebben. En die vrome broer van hem, die nooit wat durft, die, ja zo praat dan een mens. Die nooit eens een lolletje kan, nooit eens een grapje. Die altijd maar zo stroef aan het werk is. Die hoeft hem niet te zien. En zijn vader ook niet. Ik wil vrij zijn. Ik wil mezelf kunnen zijn. Ik wil doen wat mij het beste lijkt. Ja, kijk, als ik hier voor het oog van mijn dorpsgenoten naar de bioscoop gaan of naar de dancing. Ja, Dan weten ze het zo. Dan weten ze zo. Of als ik in de kroeg wil zitten, ja, dan weten ze zo. Want dan prompt loop je natuurlijk iemand tegen het lijf die zegt, hé, of hij zegt niks. Maar hij zegt achter je rug, nou, ik zag hem daar ook vandaan komen. Jongens, zo gaat het in het leven. Nee, dan kun je het beter verhuizen. Dan kun je beter naar een andere plek. Dat ze schrijven of bellen wanneer ze eens een keer op visite komen. Dan kun je in ieder geval zorgen dat er dan niks bijzonders aan de hand is. Maar in je eigen omgeving, nee, is de aardigheid af. Niet leuk. Ben je nog niet jezelf. Veel kinderen, die denken ook zo. Die willen met alle geweld uit huis. Kan het wel begrijpen. Dat zit in een mens. Je wilt op je eigen benen staan. Dat is op zichzelf dan ook nog niet het ergste. Als hij dan maar op de grond blijft staan met je been. Maar vaak is de achtergrond. Ah, thuis. Thuis hebben ze wat te zeggen. Ze vinden dit of dat niet goed. En als ik nou bij thuis weg ben, heb ik daar geen last meer van. Hij reisde naar het verland. Zo dat hij niet hoefde te verwachten dat hij zijn broer of een familielid daar ooit nog eens tegen zou komen. En als hij daar gekomen is in dat verre land, dan begint het goede leven. Er staat, hij heeft al daar zijn goed doorgebracht levende overdadiglijk. En hij verteerde alles. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat doet denken aan, hij ging aan het strooien. Ruts, kan niet op. Kan gewoon niet op. Jongens, nog een rondje, voor mij. En dat er met toffe jongens zijn, dat willen we weten. Zo gaat het. En van je hela hola houdt er de moed maar in. En we gaan nog niet naar uit. Och ja, je kunt je zo levendig indenken. Och, want de tijden veranderen wel, zegt men, maar ach, de mensen. De mensen zijn hetzelfde gebleven. Zondaren zijn het gebleven. En dan kun je zo indenken, als het nou van de grote hoop gaat, dat je zegt, de mensen kijken bewonderd, zeggen, nou joh, let, je hebt al een keer een rondje gegeven. Oh, doe niks te zaken. Ik kan er nog wel twee krijgen. Ik drink jullie wel onder de tafel, hoor, jongens. Zo gaat het nou. In deze tijd ben je al dapper natuurlijk, als je een stikkie opsteekt of zo, of een spuitje ijzer geeft. Je doet mee. Ja. Nou ja, zover is met die jongen nog lang niet. Nog lang niet. Scheelde niet veel. Maar, wat een feestelijk leven. Hij strooide alles zomaar uit in de wind. En hij was voor iedereen een beste kerel. Hij had dus zo een heleboel vrienden. Nou, en dat was al in de kleine uurtjes nachts hoor. Dan ging het zaakje weer op huis aan, of waar die in pension was, of wat dan ook. En dan stonden ze elkaar de hand te schudden, te zwaaien en tot morgen. Morgen krijgen we nog een betere dag. Ik zorg wel voor het geld. Maak je daar geen zorgen over. Wat is een mens toch eigenlijk? Blind. Hè? Blind. Want daar ligt het criterium, hè. Dat die jongen, nou ja, het is niet goed te praten, hij is er veel te vlot bij, zou je zeggen. Laat het nou even aan vader over. Maar dat die jongen zijn portie krijgt. En die oudste zoon ook gelijk de zaken toe. Nou ja. Maar ja. Dan moet je ook laten zien. Dat je dat vertrouwen waard bent. Dan moet je ook laten zien dat je er geen spelletje mee maakt. En dat geld waar je vader zo krom voor gelegen heeft, voor jullie, om dat er eens even gauw door te jagen. Maar ja, mens hoopt altijd op een wonder. Jongste zonen ook, die hopen ook altijd op een wonder. Dan denken ze bij zichzelf, ja, je weet het niet. Ik heb een loodje gekocht. Stel je voor dat ik volgende week een ton heb. Ik heb een aandeeltje nog zitten. Ja, je weet. En trouwens, ja, dat is een vriend en dat is een vriend en dat is een vriend. Die zitten er ook niet slecht bij. Och, als de tijd. En die heb ik geholpen en die heb ik geholpen. Als er ooit nog eens wat zou zijn, dan mag ik toch wel rekenen op hulp. Waarom niet? Voor wat, hoor wat. De weg van de dood. Er is een weg die iemand recht schijnt. Maar het einde daarvan is de dood. Die weg kan zo mooi lijken. Die weg kan mij zo gepast, zo aantrekkelijk voorkomen. En die weg, daar kan ik ook nog een puntje bij incalculeren. Nou, misschien word ik ook nog wel eens een keer christelijk. Misschien word ik ook nog wel eens een keer vroom. Maar voorlopig niet hoor. Voorlopig mij niet gezien. En stap voor stap kom ik u, de mens, dichter bij de dood. Bij de dood. Akelige stappen. Ja, met open ogen zou je zeggen. En toch zo onkundig en blind. Met open ogen gaat hij zijn weg. Zeg, als je nou je leven nou eens heel vertrouwelijk, persoonlijk tegenover elkaar. Laten we zeggen, veronderstellen, jij hebt dat allemaal niet gedaan. Misschien, hè, kroeg in, kroeg uit. Ja, die oudste zoon zegt ook nog wat van hoeren. Dat staat hier niet. Dat staat gewoon als hij alles verteerd had. Maar het zou best kunnen zijn hoor, dat hoort er ook bij het leven. Ja, dat hoort ook bij het leven. Wij willen graag nog die laatste restanten van eerbaarheid en betrouwbaarheid en die betere achtergrond willen we nog trachten te handhaven. En dan zeggen we, ja, oudste zoon die zegt dat van die hoeren, maar dat weet hij ook maar niet. Dat is waar hoor, bij die oudste zoon was het hoogmoed. Verdachtmaking. Erger willen maken dan het is. Maar je moet er de jongste zoon niet te goed voor achten. Bij dat overdadige, verkwistende, verpassende leven. Nou, dan moet het al heel raar gaan, willen er geen vrouwen bij te pas komen. Die komen er al licht bij. Zeg, ik wou eens vragen, al ben je nou in je leven bewaard? Zo voor die grove uitspattingen. Je zegt, nou ja, ik ben nog nooit in de kroeg geweest, of ik ben nog nooit in de bordeel geweest, of ik ben nog nooit dit. Maar hoe is het nou voor God zo van binnen? Zou je dan ook iets kunnen begrijpen, aanvoelen, van als het staat, hij is weggereisd in een ver gelegen land. Heel ver weg. Die reis die is al begonnen in paradijs, toen zeiden we, nee, zo willen wij het niet. Wij willen zelfstandig zijn, wij willen onszelf zijn. En we verstonden niet dat onszelf konden we alleen maar zijn in God, met God. En toen gingen we naar een ver, duister, donker land met doornen en distelen, dood en verderf en oorlog en ziekte en veroudering en vergankelijkheid. Ver land. Vergeleken bij het paradijs was het zo ver ervan verwijderd. Opeens was alle glans en alle vreugde was weg. Opeens zijn die dieren niet meer onze vrienden, maar we kruipen ervoor weg. En opeens is er een scheiding gekomen onder de mensen ook. Mensen die zich voor elkaar schamen. Of mensen die elkaar haten. Mensen die elkaar doden met woorden of met een knop. Wat een ver land. Al die ellende. Alles wat je ziet, dat is daarvan afkomstig. Ik heb God verlaten. En die weg van de dood, die heeft ook verschillende, ik zou zeggen, verschillende trajecten. Toen is God gekomen met zijn genade. En God heeft gezegd tegen Abraham ook, maar ook tegen Adam, maar bij Abraham nog duidelijker, ik zal uw God zijn en uw zaad God. Wat een grote en heerlijke belofte heeft de Heere God gegeven. Hij heeft zelfs die bevende, die losgeslagen mensen, kinderen, weer tot zich geroepen. En die heeft ze met zoveel zegeningen omringd. Maar we zijn het er niet mee eens. En we zeggen, nee hoor, kom, maak ons een kalf. Geef ons een koning, zoals de andere volken. Kan geen kwaad, laten we nog wat voor de Baal ook doen. Zo ga je maar door. Ezechiël was in een ver land, maar de Heer liet hem zien wat er allemaal in Jeruzalem gebeurde. Elke keer moest hij dieper graven en dan zag hij weer al die gruwelen, steeds erger. De bogen voor het kruipend gedierte. Ze schoren hun hoofd kaal. Mannen en vrouwen beweenden de Tammuz. Allemaal ziet hij als hij moet graven. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vader tevens. En we verlieten het goede land. En we reizen maar naar een ver gelegen land. Als je nou niet zo uit de band gesprongen bent, ben je dan toch voor God zo'n zwerver? Zo'n afzwerven. Je zou kunnen zeggen, iedere dag gaat hij maar op reis. Dan bedoel ik de vakantie niet mee. Oh, dat is niks. Dat is niks vergeleken bij dit. Nee, was het dat maar. Maar de reis van God af. Van het woord af. Van de kerk af. Van de genade af. Van de heiligheid. Van de reinheid. Van de rechtvaardigheid af. Het is net alsof er een kernbeweging in ons is. Altijd naar het vergelegen land. Altijd van de Heere af. Kijk, wij kunnen niet verder brengen. Of fariseer. Of iemand die moet zeggen, ik ben op weg gegaan naar een ver land. Waar ik niet meer aan God hoef te denken. Waar ik nooit meer wat over God hoor. Waar ik mijn vader en mijn moeder niet elke dag tegenkom, want dan krijg ik toch een beetje een vreemd gevoel van binnen. En waar ik ook, en misschien heb je nog wel gelijk ook hoor, al ben je nogthans verkeerd, en waar ik ook die vrome rotpraatjes niet aan hoef te horen. Misschien wel zo, ja. Ach, jongens, kinderen. Er is een beweging in ons van God af. Er is een beweging van zijn woord af. Laat nou de fariseeën dan als oudste zoon bij vader gebleven zijn, of zij rechtvaardig zijn en met liefde bedeeld, dat moeten ze dan zelf maar uitmaken. Maar hier gaat het over de verlorenen. Heb je alles rondgestrooid, al Gods goede gaven verkwist en verworpen in het paradijs, en daarna ook. We zijn vernielend van de aarde, van onszelf, van ons huwelijk, van ons gezin, van de maatschappij, van alles. Het is toch erg? Ja, zulke ontbindende krachten zijn er nu werkzaam in de mens. Alles weggestroomd. Jongen, ja, je kunt je indenken, mensen. Als dat ooit nog eens terugkomt, dat toch een weedom eigenlijk is, dat je zegt, och. Och, trouwe heren. Och, vader, och, moeder, och, broers, och, zusters. Och, vrouw, och, kinderen. Wat heb ik het allemaal verkeerd gedaan. Want nou zie ik wat een verdriet ik veroorzaakt heb. Hoe moeilijk, hoe sprakeloos ik vaak geweest ben. Hoe gedachteloos, hoe egoïstisch, met wat voor verkeerde bedoelingen. Och, zou je het dan nu beter doen? Daar gaat het niet om. Het gaat daarom dat die weg die wij eigenlijk wandelen naar het vergelegen land van God af is ergens zo in en in donker en droevig. Al zie je het niet. Al zing je nog dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten. Al ga je hier en daar in op, maar het is toch ergens, is het zo intens leeg. Wat moet je met al die vreemde vrouwen, jongen, man? Kunnen die je gelukkig maken? Dat geldt ook omgekeerd, vrouw. Waarom zou je je vriend, je eigen man bedriegen? Wat baart de zonde anders dan de dood? Kun je het niet merken? De nasleep, de bitterheid, het venijn wat er in de zonde is, het heeft je nog nooit rust gegund, want je wordt er steeds ongelukkiger mee. En toch altijd maar die golfbeweging naar verre land. De zaak is op, de bodem is in zicht. Ja, de rekening ligt onderin, maar zo gaat het. Je kan een hele meneer zijn, een hele vrolijke jongen. Maar als je in de kroeg komt en je betaalt niet, of als je in het publieke huis komt en er is geen geld, dan word je eruit gesmeten. Er is niks meer te plukken, er is niks meer te halen. Toen kwam er nog een hongersnood op, overheen, de tijd veranderde. De jongen die zei, oh, vader die had het vroeger wel eens hier of daar over, maar dat gebeurt nou nooit meer hoor. Nou krijg je dat niet meer. We zijn al zo ver gevorderd. Ach, de karavanen die gaan alle landen door en er is allicht wat. Als er hier niks is, dan is er ergens anders nog wel wat, hoor. Geen zorgen. Zo praten de mensen altijd eigenlijk, hè. 20 jaar geleden zeiden ze dat, oh, dat komt nooit meer. En 30 jaar geleden zeiden ze dat ook. Oh, nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Zoals het vroeger was voor de oorlog, nee, dat gebeurt nooit meer. Wie weet dat? Het kan best dat ze nou in een ander land, bijvoorbeeld, het over 30 jaar in een ander land goed is. En dat hier de ellende, de armoede, de honger is, weten wij niet. Nee, je moet altijd voorzichtig zijn, hoor. Met zulke dingen te stellen. Hier ook. De hoogconjunctuur is een beetje overgegaan. En nou begint hij gebrek te lijden. Tjoe. En het kon niet op. Haal nog eens even een lumpiaatje. Haal nog eens even een patatje. Haal nog eens dit carbonaatje. Ja, zo ging het. Maar nou begon die gebrek te lijden. En als je dat niet gewend bent, dan valt het helemaal niet mee. Als je nooit gebrek had, thuis niet. En in het buitenland niet. En het begint dan werkelijk te krijgen. Maar ja. Ja. Het is geen, ergens is het een slappeling en ergens ook weer niet. Kijk, een mens is slap als het gaat om het goede te kiezen. Dan kiest hij het kwade. Maar hij is niet slap als het erom gaat zich ten koste van alles te handhaven. Ik moet het uithouden. Ik moet overleven. Hij zegt heus niet, oh nou, dan ga ik maar naar huis. Nee, nee, hij breekt zijn hoofd zo gauw niet. Stel je voor dat vader hem zou zien hier. Nou ja, vader, maar zijn broer, als die vrome broer hem hier nou eens zou zien, dan zou die zeggen, nou zo gaat het nou hoor. Boontje komt om zijn loontje. Ik heb die gewaarschuwd. Nou hoef je hier niet meer aan te kloppen. Je hebt je deel gehad. Hij ziet het al gebeuren. Nee hoor, daarom ging hij heen. En hij voegt zich bij een van de burgers van het land. Hij voegt zich, dat wil eigenlijk zeggen, hij grijpt hem bij zijn kraag en zegt, joh, alsjeblieft, alsjeblieft, Wilma, alsjeblieft, heb je geen werk voor me? Het wil niet zeggen dat hij zomaar een sollicitatiebriefje schreef, maar het wil eigenlijk dit zeggen. Er is ook haast geen werk meer. Geen werk meer, nee. Als alles achteruit gaat, dan gaat met werk ook achteruit. Als er geen eten is, och ja, alles lijdt eronder. De hele economie hier. En daarom, hij voegde zich, dat woordje voegde, dat betekent, hij moest als een bedelaar, moest hij bij een burger van dat land, die hem eigenlijk liever niet wou hebben, moest hij bedelen om aan het werk te kunnen komen. Bedelen. Wat is te ver gekomen, hè? Waar zijn nou al die mooie jongens, die vrienden? Waar zijn ze nou? Waar is die waard die zoveel rondjes voor je uitgedeeld heeft? Nou, zie je ze niet meer. Oh, nee. Nee, zo gaat het in de praktijk van het leven precies. Zolang het er wat op te maken en te verteren is, dan is het goed. Maar als er niks meer is, dan nokken de mensen al heel gauw af. Zo is het nu ook. Nou, die burger van dat land, die laat zijn eigen overhaal. Hij denkt, die smerige stinkjood. Die oude zeur. Weet je wat? Ik maak een zwijnenhoeder van hem. Nou, dat was iets vernederends, iets krenkends. Een Jood mocht met zwijnen niks te maken hebben. Hij mocht niet alleen geen zwijnenvlees eten, maar die gadarenen met die kudde met zwijnen, dat waren al mensen die waren tot een laag pijl afgezakt in de ogen van iedere fatsoenlijke Israëliet. Want de fatsoenlijke Israëliet bemoeide zich niet met varkens, met zwijnen. Onrein had God ze verklaard. Er was ook geen erger verzoeking en beproeving dan wanneer vreemde overheersers proberen de Jood te dwingen tot het eten van zwijnenvlees. Dat stond gelijk met een totale afval van het geloof van de wet. Ik denk dat die burger van dat land gedacht heeft, dat doet hij toch niet. Nou, dat doet hij niet hoor. Nee, stel je voor, die mooie meneer. En dan bij de zwijnen. Maar hij doet het wel. Hij loopt daar met die varkens door het land heen. Weg is de glorie. De mooie pakziet zit onder. De vuiligheid. De mooie pakkie. Er komen gaten in. Het is niet berekend op dat soort werk. Dat mooie pakje is berekend om feest te vieren. En om te luieren. Maar niet om in het open veld zwijnen te hoeden. Zie je, stap voor stap gaat de weg van de dood verder. En dan begeert hij zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. Hoe kwam dat? Nou ja, hij ging overdag het land in. En dan kwam die terug met die zwijnen. En er stond er een andere knecht. En die stond op te wachten. En die nam de hele zaak over. En het zaakje ging in een omheining of wat dan ook. En daar werden die beesten gevoederd, maar dat was niet zijn werk. Dat mocht de jongste zoon niet doen. Hij was alleen maar om ze te hoeden in het land. En als hij dan s'avonds terugkwam en die beesten werden bijgevoerd, dan was hij niet aan de orde. Dan kwam hij niet aan te pas. Hij begeerde. Dat woord is hier heel sterk. Het wil dit zeggen. Dat hij bij wijze van spreken voor die oude deur stond en zei, jongens, geef me ook wat alsjeblieft. Geef me wat. Doe niet zo rot. Geef me nou een beetje te eten. Ik stik van de honger. Ja, zo gaat dat. En dan kregen die varkens, die kregen die harde peulen, die schillen van de Johannesboom. Johannesbroodboom. Daar werd wat uitgehaald en die schillen, dat was eigenlijk geen eten. Als iemand boetedoening deed, dan at hij wel eens een beetje van de Johannesbroodboom. Hè? Maar die rommel die viel zo verschrikkelijk zwaar op je maag. Daar moest je een varkensmaag voor hebben. En dan is hij zo ver gekomen dat hij daar staat. Jongens, geef me wat. Doe, Driesje. Geef me wat. Maar niemand gaf hem die. De barmhartigheden der goddelozen zijn ook wreed. Och, mensen nog aan toe. Misschien vinden ze het wel leuk om hem te zien creperen. Dat vind je met zijn verbeelding. Dat vind je dat dacht dat hij met zijn geld de hele wereld kon regeren. Ja, nee, laat hem nou maar gaan.
Mensen, als het erop aankomt op die weg van de dood, hè, dan is er uiteindelijk niemand die je werkelijk helpt. Niemand. Niemand kan je er echt uithalen. Je wordt tenslotte een afgeschreven post. Want er zit geen eer, er is geen eer aan te behalen, er is niks mee te bereiken. Oh, wat een vreselijke toestand. Men staat er dat hij tot zichzelf kwam. Wat? Tot zichzelf kwam. Wat betekent dat? Hoe is dat? Hij werd zich opeens bewust waar hij eigenlijk zat. Hij zag zichzelf zoals hij was. Hij ziet de situatie, de staat waarin hij zich bevindt. Een staat van ontbinding. Een staat van de dood. Hoe komt hij nou tot zichzelf? Ja, dat staat hier niet omschreven. Maar de Heere die gebruikt alle wegen en alle middelen, alle omstandigheden gebruikt, kan de Heere gebruiken om daar een mens te brengen. Wij niet. Wij niet. Als wij in de put zitten en we zien helemaal geen uitweg meer, dan worden we of gek, of hangen ons op, of we springen in het water. Of we worden zo vreselijk opstandig. Maar nou, de Heere die kan alle omstandigheden en wederwaardigheden van het leven gebruiken om een mens tot de werkelijkheid te brengen. Soms is het hard. Och, soms is het zo hard. Je hoeft ook voor een ander niet te oordelen en voor een ander niet te zeggen hoe het is. Want het is veel te moeilijk.
Ik heb met al mijn kracht, zegt de dichter, de godsregering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn hoofd mij moeilijk viel en veel te hoog. Want misschien dat je hele leven ongelukkig wordt. Misschien valt er een verschrikkelijke klap. Och ja, wat zal ik zeggen? Wat een wegen, wat een tranen, wat een verdriet is er toch in vele leven geweest. En nog en gekomen. Wat een gewicht en wat een ballast werd er gehangen aan die mensen. Verborgen of openbare noden. De dood, het gezin, uit elkaar gerukt. Tegenstand op tegenstand. Bitter verdriet, alles bij elkaar. Ja, wij zeggen niet, ja dat komt er nou van. Dat hoef je niet tegen elkaar te zeggen. Want waar de Heer het wil gebruiken, daar is het enkel liefde. Al zijn wij van smart gebroken. Waar de Heer het wil doen medewerken, daar is enkel barmhartigheid. Omdat je zijn kind moet zijn, mag zijn. En ieder zoon die hij lief heeft, die kastijdt hij. Maar als je naar je eigen kijkt, dan zeg je, het is allemaal eigen schuld. Het is allemaal eigen schuld. Als de Heer mij geeft wat ik verdiend heb, oh, dan heb ik geen leven meer. Dan heb ik geen ruimte meer. Dan is alles, alles kapot. Dan wordt alles onder het oordeel weggenomen. Hij kwam tot zichzelf. Het is nodig tot jezelf komen. Waarom? Omdat we anders in een droomwereld, in een waan leven. Omdat we van die fantasiemannetjes zijn en vrouwtjes. We hebben zo'n fantasie. Wij willen het maken, zo noem je dat. Wij gaan het maken. Dacht je dat de jongste zoon met zulke plannen weggegaan is? Dan had hij misschien wel uitgekeken. Maar ja, een mens kent zijn eigen niet. Misschien heeft hij wel gedacht met een paar jaar. Maar dan heb ik meer als mijn oudste broer. Zou je het laten zien? Voordelig handeltje, voordelig ditje en voordelig datje. Maar tenslotte zit hij midden in de zwijnen. Onthoud dat goed. Op laatst moet hij eigenlijk zijn eigen nog in leven proberen te houden met werk. Wat hij eigenlijk van God niet mag en niet hoeft te doen. Hij hoeft het niet te doen. Ik spreek nou even vanuit het Joodse gezichtsstandpunt. Gezichtspunt. Wij hebben dat niet zo meer, een varkje voor ons, een varkje, noem maar op. Maar spreek nu even vanuit het Joodse gezichtspunt. Voor ons geldt dat weer op andere manieren. Het geldt voor ons ook hoor. Maar dan zie je een mens die je gaat, zogenaamd, vooruit. Maar hij zakt weg in de put. Fantasie mensen die we zijn. En daarom is het goed. Zijn vader had misschien wel een postwissel kunnen sturen. Maar het valt toch allemaal in de put. Vader doet het niet. Als vader tenminste geweten heeft, hoor, dat laten we even buiten beschouwing. Het is een gelijkenis. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Nee. Nee, jongen. Nee, mensen. Ja. Ja, dan moeten we maar met ons hoofd tegen de muur lopen. Het is intens akelig en het is nare. Je zou erbij gaan staan te huilen, maar toe, jongen. Beken nou maar dat je ernaast zit. Hij komt op zichzelf, de Heer gebruikt. Ja, eer een mens zijn hoofd buigt, maar de Heer die kan het wel. Eer een mens zegt, vader, moeder, broer, zus, ik heb alles verkeerd gedaan. Eer dat hij zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard om uw kind te zijn. Maak me maar een loonknecht, een loonwerker.
Maar het gaat door. Hij komt op zichzelf. Dan zegt hij, ach, wat heb ik verlaten? Wat heb ik gedaan? Dat is nou de weg van het leven. De weg van het leven. De weg van het leven, die begint met tot onszelf te komen. Die begint met een juiste herkenning van jezelf. Wie ben ik voor God en voor de naaste? Wie ben ik? Wat is God en wat is de wereld? Wat is de zonde en de dood en wat is het leven? Ach, die loonwerkers bij vader, die hebben nog eten. Die hebben nog eten. En ik ga eraan, ik ga dood van de honger. Zie je wel? Zie je wel, het is allemaal zo geestelijk niet, zou je zeggen, maar er zit wel wat in. De een wordt door de honger gedreven en de ander door het zwaar. Maar de dood is een harde schuldeiser. Als de dood ons op de hielen zit, dan worden de mensen wat eerlijker. Want dan heeft het geen zin meer om een grote mond op te zetten. En om te zeggen, haal eens even dit, haal eens even dat en doe dat eens even. Dat. Mensen die gaan sterven, die worden wat eerlijker over het algemeen. De werkelijkheid. Die werkelijkheid gebruikt God. En tegelijkertijd is er in zijn hart dat heimwee. Die verborgen trek. Dat wat je geen naam kunt geven. Dat je zegt, ik ben krankzinnig. Ik ben gek. Ik ben van verstand. Dan beroofd, ik ben een beest voor God en voor mijn vader en mijn moeder. Dat kun je niet zeggen wat dat is. Als je tot jezelf komt, hè, en je ziet dan eigenlijk wat je gedaan hebt en wie je bent. Dat is zo naar, zo walgelijk, zo verloren, zo verdorven alles. Dat de duivel zegt, zegen God en sterf. Maar de vader, de liefde, de herinnering aan thuis, alles wat weer boven komt, toen je nog onder de dekens gestopt werd door je moeder, dat wordt sterker. Door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer. Kom, kom. Ja, maar ik kan niet. Kom, de Heer Jezus Christus is opgestaan van de doden. Hij leeft. Het graf is opengegaan. Ja, maar ik kan niet. Hij kan het. En dan zegt hij, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Jongen, durf ik te zeggen, mijn vader. Heb je nog wel een vader? Nou ja, als vader zegt, daar is de deur, hij heeft gelijk. Mijn vader is barmhartig. Vader, ik vergeet nooit zijn ogen toen ik zei, ik ga niet meer mee naar de kerk. Of geef mij mijn geld maar, dan ga ik naar een ander land. Ik wil nou ook wat bereiken in het leven, ik ben oud en wijd genoeg. Ik zie nog zijn ogen. Ik kan het eigenlijk niet hopen, maar ik moet het toch hopen. Dat is de liefde. De eeuwige, onveranderlijke liefde. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Jezus Christus heeft gebogen tot in de dood, tot in de vloek, tot in de volkomen ondergang. En hij is opgestaan. En hij is naar zijn vader gegaan. En hij heeft gezegd, vader, niet ik heb gezondigd. Vader, ik heb betaald. Ik heb volbracht. En omdat hij zo tot vader gegaan is, mogen wij die van vader zijn weggegaan op een doodsweg, mogen wij gebracht worden op de weg van het leven. Mag er ruimte komen in de meest ellendige omstandigheden van zonde, ziekte, dood, tegenspoed, alles wat je maar in kunt denken. Ik zal op. staan en tot mijn vader gaan. Dat zou nooit gekund hebben als Jezus Christus niet van de doden was opgestaan. Daarom, ik mag twee dingen zeggen, dan gaan we naar huis. Laat zulken dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar, wanneer je hier als een veroordeelde zit, dat je zegt, ik ben die dwaze zoon. Ik ben die verkeerde dochter. Ik heb alles verkeerd gedaan. Laat dan de moed niet zinken. De moed niet van jezelf, maar de hoop op God, die zelf gezegd heeft, mijn zoon is dood geweest en hij is levend geworden. Mijn zoon is in de diepste verlorenheid ingegaan en ik heb hem teruggewonnen, teruggevonden. Om zijnentwil mag het dan zijn in het leven van vallende schepselen. Ik zal opstaan en tot vader gaan en ik zal zeggen, alsjeblieft, mag ik terugkomen. Als kind kan niet meer, mag ik. En hij zal zeggen, kom binnen, ik heb op je gewacht, amen.